U hoort vanavond het achtste deel. Inbraak in de ambassade. Dit slaat toch wel alles, Marcos? Waarom was uw subhoofd in Pentanië, de ambassadeur, niet volledig op de hoogte met het dossier Quentis? Dan had hij Sherin gewaarschuwd niet verder te gaan dan het uitrangeren van zijn assistent. Nu heeft Sherin meer willen doen. Quentis inpalmen onder bedreiging met familieblaam. En Quentis had geen familie. Dit heeft Sherin bijna zijn nek gekost. Begrijpt u dat?
Ja, kameraad Protector. Wie had ook gedacht dat Sherin zo ver zou gaan? Mijn mensen hadden gelukkig de vingerafdrukkaart in dat dactyloscopisch archief vervangen. Toen de zijne daarmee werd vergeleken, was alle vrees voorbij.
Maar waarom het Sherin destijds niet verteld?
Op advies van de hoofdmedico lieten wij zijn vrees om vingerafdrukken achter te laten bestaan. Het verschafte hem een aanleiding veelvuldig zijn handen te wassen.
Oh ja, ik herinner me. Die manier was hem meegegeven als veiligheidsklep. Symbolisch was die zonder dat hij het begreep zich schoon van dingen die zijn integriteit bedreigden en hem aan het wankelen konden brengen. Ja, wisten we maar wat er gisteren op die Pentaanse stafbespreking allemaal naar voren is gekomen. In dit verband, hoe dunkt u Quentis ontsnapping uit het bewaringshuis?
Wij hebben hem erin gecomploteerd. Niet eruit, kameraad Protector.
De Pentaanse overheid natuurlijk evenmin. Dus wie blijft er dan over?
Sherin.
Juist. En wat betekent dat?
Dat hij alles heeft begrepen.
En nu tegen ons is gaan werken.
Dan moeten we hem liquideren. Die man is tot alles in staat.
Liquideren? Met ons grootste project onvoltooid? Onmogelijk, Marcos. Het lijkt misschien vreemd, maar ik zou toch wel eens willen weten tot hoever deze man kan gaan.
In elk geval kunnen we hem vanaf heden nauwkeurig afluisteren.
Oh, dus die kernbatterij is nu in zijn gehoortoestel geplaatst.
Die geeft genoeg energie af om dat communicatortje aanhoudend te laten uitzenden en zonder dat Sherin het gewaar wordt.
Zolang we dus maar weten wat hij gaat doen, kunnen we hem altijd gebruiken. In elk geval tot na die inbraak. Het hangt er immers van af wat we hem laten stelen. Hij, zoals die Pentaan het plegen uit te drukken.
Quentis ontsnapping. De vrijheid staat er vol van hier. Op vervalste bewijzen van Pentaanse afweer.
Ja, en daar, die tussenkop. Is het federaal gouvernement nog wel betrouwbaar? Boezardig. Ik vraag me af hoe ik dat soort lieden onwillens aan hun eigen zaak dienstbaar zou kunnen maken.
Trek je niet aan, liefste, wat die schrijven. Quentis is eruit. Oh, je bent zo enorm knap. Liefste. Ik heb zo in zorg gezeten gisteravond.
Nou, is er goed afgelopen. Die broers van jou, nou, die zijn wat mansoort, jongetje. En jij ook, Lili. Wat vrouws bedoel ik?
Pas op als er iemand binnenkomt.
Ach, nee, er komt toch niemand?
Nee, gelukkig.
Ja, gelukkig. Maar is het gelukkig, Lili?
Hoe bedoel je?
Wat heb ik aan deze afweerdienst? 25 agenten voor een land overstroomd door spionnen en saboteurs. Wat gaat er hier om? Berichten, enkele arrestaties voor de schijn en papier. Papieren bureau, jullie.
Ja, maar president Moklas wil niet meer geld uittrekken.
Ja, zorgvuldig ingeblazen door mijn voorganger. Maar vanmiddag zal ik hierin iets gaan veranderen.
Moklas is nogal rechtlijnig, hè? Doet niet zo'n afstand van een idee, zeggen ze.
Nee. Triponets, Fani, Berlingham. We zijn allemaal bij hem ontboden. Vanmiddag. Als het moet, dan zal ik een bom onder zijn voeten laten springen. Ja. Nou, kijk, omdat je, Fani Sota, zo graag op de hoogte wil blijven van wat er bij mijn bureau omgaat, kan ik je zeggen dat hedenmorgen de dienst openbare werken te Jalo is begonnen met het vernieuwen van het plaveisel in de magistratenallee. Voorbereidingen voor mijn inbraak.
In de Skritische ambassade. Wat heeft het openbreken van het wegdek daarmee van doen?
Niet met het wegdek zelf, Fanny, maar met het lawaai. Hmm. Ja, ja, laten we zachtjes aan wennen, hè? De eerstkomende dagen en nachten. Oh, hier moeten we oversteken. We zijn pas op het verkeer. Dus.
Zo, we zijn er hier praktisch. Benieuwd wat Moklos op zijn hart heeft. Overigens, hoe knobbel je de combinatie van die kluis uit?
Ja, die moeten we elegant openen, ja. Kijk, ik heb een artiest ontdekt die iets te goed was in dit vak om vrij te mogen rondlopen. Nou, zo, we zijn er. Ik kon Fanny moeilijk vertellen dat ik alle gegevens al bezat. Laat staan hoe ik eraan was gekomen. In de kluis zou ik aanwijzingen vinden over Skria's aanvalsplan. Ik moest ze fotograferen en aan de staf voorleggen als echt. Nu echter zou ik iets doen wat Skripo niet kon vermoeden. Ze presenteren voor wat ze waren. Misleidend. Waaruit de Pentaanse staf de werkelijke aanvalsrichting gemakkelijk zou kunnen opmaken. Ik peinsde erover na hoe ik dit aannemelijk kon maken, terwijl de president de bespreking al had geopend.
Ik weet het, Fanny Soter heeft vaak aangedrongen op uitbreiding van de geheime dienst, maar het leek me overdreven. Wat zou Fanny moeten beginnen met bijvoorbeeld 100 agenten voor Skria, als hij geen kans ziet er ook maar één van te plaatsen? Dus heb ik onlangs mijn veto opnieuw uitgesproken over die budgetverruimingen.
Maar president Moklas, welke zin heeft dan nog een bespreking nu?
Ik las deze krant. Ochtendeditie van ons troetelblad De Vrijheid. Weer vol aanvallen op het gouvernement en vooral op de intelligence. In uw bureau, meneer Fanny, en later op het bureau van meneer Schering, zat blijkbaar een Skripol-agent genaamd Quentis.
Ja, hij kreeg hem in het vizier toen hij probeerde Schering te wippen. Wilde zelf hoofd worden.
Met onvoorstelbare gevolgen. Ik vroeg me af, hoe kon dit? Is de hele dienst corrupt? Ja of nee?
Nee, niet corrupt, excellentie. Te klein. Als soldaat zeg ik, als een vijand tot in onze bastions kan doordringen, dan betekent dat dat er een onvoldoende troepenmacht in het veld staat.
Juist, generaal. Om nog maar te zwijgen over Quentis' ontsnapping. Notabene met vervalste bewijzen van het afweerbureau, excellentie.
Eerlijk gesproken, als het alleen om die ontsnapping ging, heren, had ik mogen betwijfelen of uw diensten daarin zelf niet de hand hadden.
Wij zelf, excellentie? Waartoe?
Een geheime dienst werkt met geheime methoden. Misschien ook wanneer men uitbreiding van het budget wil forceren.
Ja, maar wij zijn geen Skripol, excellentie.
Weet ik. U zou daaraan geen eigen mensen opofferen. Bijvoorbeeld Quentis.
Ik wijzigde mijn opinie over die zogenaamde rechtlijnige Moklas terstond. De man had intuïtie. Op een haar na scheerde hij langs de waarheid. Want in zekere zin had afweer Quentis bevrijd.
Dus, uitbreiden. Goed, maar in welke vorm?
Ik zou president Moklas terstond 3 opleidingsscholen willen installeren. Op de manier van Skripol. Met grondige tests, training, instructies, proeftaken, droppings.
Maar hebben wij nog tijd voor dit alles? Wanneer spionnen van de vijand sleutelposten in onze afweer blijken te bezetten, en misschien met hulp van die Quentis al zijn doorgedrongen tot alle vitale industrieën en invloedrijke kringen.
Zou dat mogelijk zijn, excellentie?
Uiteraard. Zijn ontsnapping bewijst dit afdoende. U, Schering, als direct doelwit van de vijand, hebt u mogelijk ideeën over een tegenaanval?
Ik moest voorzichtig zijn. Schering Antouw, voor wie ze mij hielden, had de president in tegengestelde richting beïnvloed. Hij had ergens enig persoonlijk contact met Moklas onderhouden, zoveel ik wist.
Zo half en half, excellentie. Een oorlog staat voor de deur. Dus hebben wij voor een algemene jacht op saboteurs en spionnen tijd nog mensen. Ik dacht eerder over de methode om hun bedreiging te neutraliseren. Ik zou bijvoorbeeld, om eveneens bij uw krant te beginnen, een persafweerdienst in willen stellen.
Ja, maar afweerdienst.
Hoe bedoelt u, Schering?
Kijk, ons zwakste punt, excellentie, is het vertrouwen van de deelstaten in ons federale gouvernement. Dit wordt in de bladen systematisch ondermijnd. Luid wordt de plaatselijke autonomie teruggeëist. Slagen deze bladen daarin, houdt het centrale gouvernement op te bestaan, dan vormen onze deelstaten voor Skria geen militair probleem. Diverse landelijke bladen lanceren daarom elke dag zorgvuldig berekende hoofdartikelen. De Vrijheid met haar morgeneditie is het gevaarlijkste. Immers, onuitgeslapen massa's zijn juist dan het meest gemakkelijk te beïnvloeden.
Ja.
Daar leven ze van, ja. Ik lees die rommel nooit.
Oh nee? Ik deed het wel, generaal. En ik bewonderde hun emotionele ingenieurs. De achter de tekst goed verborgen manier om de deelstaten tegen elkaar op te zetten. Alles gedekt door brave campagnes tegen zo'n, tegen zogenaamde corruptie in het centrale gouvernement. Corruptie die overigens heus wel voorkomt. Hunt en gerieven.
Tot op heden zag ik het alleen als een commerciële zaak.
Het beste bewijs van het tegendeel, excellentie, is dat u ons hier ontbood. De toon van dit blad, niet de feiten zelf, dreven u door deze stap. En nu nog een belangrijk bewijs. Niet de kritische list waar wij met een voormobilisatie zijn ingetrapt, veroorzaakte een schandaal, deden u zoveelste kabinet vallen, nee, maar de vrijheid. Wie regeert in feite de massa? Dus de partijen, dus de senatoren, dus de hele federatie. De Puntaanse pers.
Als er dan maar iemand centraal regeert, geen overwegend bezwaar.
Zolang er maar Puntanen zijn, excellentie.
U stelt dat onze pers in handen kan zijn van Skripal?
Ik stel dat het er althans verdacht veel op lijkt. Persafweer moet onderzoeken of bijvoorbeeld de eigenaars van de vrijheid eigenaars zijn of alleen maar stroommannen. Waar ik overigens al vrij zeker van ben. Het blad mikt in zijn artikelen al te opzichtig op gouvernementsambtenaren, wakkert hun rancunes aan en maakt van hen informanten. Aldus put de vrijheid uit de geheimste gouvernementsdossiers. Weet dingen die ze niet weten kan. Zie Quentis. En hier moet u de zaak aanpakken, president Moklas.
Het persgeheim opheffen?
Tja, als mobilisatiemaatregel zou het kunnen.
Daar zit iets in. Persafweer. Zeer goed, Schering. Beginnen we mee. Het lijkt me daarbij nuttig een concurrerend regeringsblad aan de markt te brengen.
Ja, excellentie. Met feiten. Ook onaangename.
Dan mijn tweede punt. Radioafweer.
Daarmee had ik niet veel moeite. De ether van Pentani zat vol gelispelend signalen die er niet hoorden. Apparatuur, 10 maal zo uitgebreid als mijn onnozele ontvangertjes, moest hier tegen worden ingezet.
Ja, excellentie, en dat kan zonder ons in het minste belasten. Namelijk met technisch personeel uit de particuliere sector. Grote, mobiele, semi-militaire installaties. Verder gaan zou ik generaal Treponets mogen adviseren bij de industrieën grote aantallen communicatiezenders voorzien van eigen aggregaten te bestellen. Zogenaamd voor uw troepen, in werkelijkheid mede voor alle federale verbindingen.
Ook voor civiel?
U denkt aan sabotage op grote schaal.
Kijk, ik ben sinds de ontmaskering van Quentis er praktisch zeker van dat al uw telefooncentrales, spoorlijnen, kanalen, sluizen, etc. zullen worden gesaboteerd op de dag van de kritische inval. Nogmaals, uw centraal gouvernement staat of valt met haar verbindingen.
Ja, al deze onverwachte mogelijkheden voor afweer vielen mij juist door de ontsnapping van Quentis als het ware in de schoot. Maar mijn coup moest nog komen. Onze mocha, lauw geworden, dronken we op. Fanny zei...
Ja, het is buiten koud. Nog lang geen lente.
Tja, en wat zal de lente brengen?
Dit was het ogenblik. Ik zei nonchalant...
Overigens lijkt het me noodzakelijk dat u, excellentie, aanstonds aan onze opperbevelhebber, de generaal Treponets hier, opdracht verleent de Melikor-republiek militair te bezetten.
Wat zegt u nu?
Generaal Treponets liet zijn moka haast vallen en Fanny Soter verslikte zich. De president zette zijn kopje voorzichtig neer.
Melikor bezetten? Waarom, Sherin?
Skripal heeft namelijk onevenredig moeite besteed om een sleutelagent te plaatsen in de stem van Pentanië, onze 5000 kilowattzender hier in Jalo. Onevenredige moeite, excellentie. En deze dagen heb ik begrepen waarom. Niet in de eerste plaats om informaties, nee. De zender moet op de dag van de kritische invasie worden opgeblazen.
Maar ik
daarom
zie geen...
Melikor.
Ik zie geen enkel verband.
Oh nee?
Bezetting van Melikor, daar 800 mijl in het zuiden. Een onherbergzaam plateau in het scheidingsgebergte.
De zender is een politiek object, geen militair.
Helaas moet ik u tegenspreken. Op hetzelfde ogenblik, excellentie, dat onze federale zender uitvalt, zullen de uitzendingen worden overgenomen door Skria, met een eigen krachtzender.
Van achter dat gebergte?
Nee, bovenop dat plateau. Op dezelfde golflengte. Ja, wie zal het verschil merken?
Allemaal alleen voor politieke praatjes? Voor die korte tijd dat hun blitsoorlog moet duren?
Nee, heren, voor evacuatieopdrachten. Skria zal op onze golflengte en met onze stem de industriële Zuidprovincie Senbassa en Hobassa in paniek jagen. Namelijk met waarschuwingen voor massale luchtbombardementen. Gevolg? Alle wegen, generaal Treponets, waarlangs uw hoofdwacht naar het front moet komen, zullen zijn versperd met vluchtelingen, met auto's, met wagens in alle richtingen.
Daar zeg je wat, Sherin. Als dat gebeurt, krijgen we geen man meer naar het front. De kritische legers drijven alles voor zich uit en bezetten in 3 dagen half Pentanië zonder slag of stoot. En met de industrieën en mijnen intact.
Dus daarvoor zal onze regeringszender worden opgeblazen.
En op het Melikor-plateau een Skria-zender in bedrijf komen.
Melikor is praktisch een vazalstaat van Skria. Skripal heeft een vrij spel.
Ja, maar dan moeten we wel degelijk Melikor bezetten. En die dubbelzender tijdig vernielen.
Eerst moeten wij nog vaststellen of er zo'n zender bestaat.
Juist daarom, excellentie, heb ik inmiddels al een van mijn beste agenten naar Melikor gestuurd.
Wie? Ken ik hem?
Dat vertel ik je later nog wel eens, Fani.
Hoe dan ook, heren. Wij moeten deze oorlog niet slechts winnen, maar voorkomen.
Tja, dat zeker. Die Skritiërs vechten voor een zogenaamde volksheer tot de laatste man, als ze eenmaal beginnen.
Veel erger, heren, tot hun laatste kernbom.
Ik had een overwinning behaald. Eén waarvoor ik mijn handen niet behoefde te wassen. Ik had een machine op gang gebracht die zou gaan doorlopen. Vani bood mij aan met personeel bij te springen. De schelm deed op het juiste moment de juiste dingen, dat moest ik hem nageven. Bij ons vertrek hield president Moklas mij tegen, vermoedelijk om nog van gedachten te wisselen.
Zo, ik ga er even gemakkelijk bij zitten.
Hij sloeg heel onpresidentelijk een van zijn lange benen lui over de arm van het fauteuil en zakte onderuit.
Dit weer. De lente komt, Sherin.
U wilde mij nog apart spreken, excellentie?
Alleen vragen hoe gaat het je familie, de mensen in het noorden? Bij weer als dit voldoen ze daar nu allemaal hun tijd met jagen.
Dat zegt u voldoen, excellentie. Het is de beste manier voor een mens om fit te blijven.
Nogal vrede manier, denk ik.
Als ik even mag opmerken, excellentie, ieder zijn meug. Bovendien, een goed jager is nooit vreed. Als u mij beter kende, dan...
Als ik u beter kende. Overigens, wie bent u eigenlijk?
Ijskoud stroomde het over mijn rug. Moklas. Hoe had hij ontdekt? Wist hij...
Ik kan het ook vragen in deze vorm. Waar is Quentis?
Hij wist alles. Maar hoe? Zijn scherpe blauwgrijze ogen keken mij onder zijn borstelige wenkbrauwen aan, onpeilbaar. Dus daarom had Moklas mij apart genomen, om mij onopvallend te laten arresteren.
Als ik u had willen laten arresteren, was het al gebeurd. Ik twijfelde terstond toen ik u zag en hoorde. Een mens, vreemdeling, is meer dan zijn gezicht of spreektrant. En dan, uw mening over de jacht. Wist u dat Sherin Antou niets om jagen gaf? Overigens, behalve Clef, vond ik hem de laatste tijd... Ja, hoe moet ik het zeggen? Steeds minder oprecht. Ergens was ik aan hem gaan twijfelen. Bijvoorbeeld aan zijn suggesties om de intelligence kort te houden. En nu plotseling u... Voorlopig heeft uw optreden u gered, vreemdeling. Gaat u zitten en vertel me eens wie u bent.
Ik... Excellentie, ik weet het niet. Niet wie ik ben, hoe ik heet, waar ik vandaan kom. Alleen dat ik een Pentaan ben. Iets dat ik pas sinds gisteren weet. Voor een gewoon mens niet te geloven.
Ik ben geen gewoon mens, Sherin.
Moklas was geen gewoon mens. President van een federatie 20 maal zo groot als Kria. Ik vertelde hem alles die middag. Mijn hele verhaal. Zover ik wist en begreep.
Tijdens de bijeenkomst reeds vermoedde ik welke agent naar Melikor was gestuurd. Dus wie hem had laten ontsnappen. Dat er halve Quentis onschuldig moest zijn. Bijgevolg u eveneens.
Nogmaals bleek hoe ik de president had onderschat.
In één opzicht overschat u mij, Sherin. In dit stadium kan ik niets voor u doen. U kunt slechts uw rol doorspelen. Ook bij die insluiting bij de Skritische ambassade. Het zal leerzaam zijn te vernemen wat Skria niet van plan is. Overigens, bent u er wel zeker van dat die communicator die u in de vorm van een gehoorapparaat draagt aan uw wil is onderworpen? Dat rode schakelknopje kan natuurlijk alleen te uw geruststelling zijn aangebracht.
Dan zou het apparaat continu moeten uitzenden. Het batterijtje zou binnen een uur leeg zijn. De volgende dagen begon de machine te lopen. Talloze contacten, besprekingen, plannen, communicaties, met en vooral zonder beeld. Lillet hanteerde soms drie toestellen tegelijk, neutraal en efficiënt. Maar in haar ogen was een licht als ze de mijne ontmoette. Ik voelde mij een nieuw mens. In die vier dagen vorderde ook een der neteligste projecten in mijn huidige functie als dubbelagent. Namelijk insluiping in de Skritische ambassade. Uit te voeren in de vijfde nacht met elegante opening van de kluis. Maar dan kwam de moeilijkheid.
Maar alles moet toch gemakkelijk gaan? Je hebt alle gegevens ervoor en zij weten niet beter.
Ja, het werkelijke probleem, Lillet, daar kom ik niet uit. Op de een of andere manier moet ik, als ik die stukken eenmaal heb, aan de staf waarmaken dat het misleidende informaties zijn. Maar hoe? Ik kan ze moeilijk vertellen dat de ambassadeur en ik tevoren de koppen bij elkaar hebben gestoken, hè?
Ach, je vindt er wel wat op. Oeh, dan begint het weer.
84209.
Zo. Niets vergeten van wat je nodig hebt, Fien?
Ach, meneer, het enige wat ik nodig heb, meneer, het zit hier in mijn hoofd, voel u wel. Hm? Ja, combinatie. Getalgeheugen. Ja. Is het nog ver, dat karwei?
Daar, Giem, waar die boren bezig zijn.
Oh, de straat opbreken met nachtploegen?
Ja, de hele allee moet weer netjes zijn voor het toeristische seizoen begint, hè.
Oh, de felle lampen hebben ze daar hangen.
Ja, verblindend.
Ja.
Kom goed uit tegen lieden die naar boven willen kijken. Oh ja, wat ik jou vragen wil, Giem.
Ja.
Waarom moet een man als jij van de ene gevangenis in de andere terechtkomen? Want in wezen ben jij eigenlijk een fatsoenlijk mens.
Ach ja, u zelf hebt me voor dit karwei gehuurd, meneer. U zou de oorzaak kunnen weten.
Huh?
Ja, maar kijk, ik ben een artiest. Daardoor komt het, voel je wel. Mijn kunst is het openen van sloten en brandkasten.
Huh?
Ja, niet ruw, hè, maar zacht. Niemand ziet er later iets van, hè. Ja, zo'n safe kraken en open scheuren. Oh, stijloos, meneer. Het moet elegant, voelen wel.
Mm-hmm.
Een safe is een geheim, meneer. Mysterieus, hè? Als een mooie vrouw.
Ja, ja, ja.
Of als notenschrift voor een muzikant. Hè? Ja, jammer genoeg hebben ze aan mijn kunst geen behoefte.
Vanavond wel, zien.
Ja, meneer, u hebt de grenscombinaties toch van de werkvrouw die ik u heb aangerecommandeerd.
Ja, Giem, ja, ja.
Mooi.
Het eindcijfer staat vast en de beginstand bij benadering.
Ja.
Maar hoe doen ze het?
Ja, bijvoorbeeld bij geopende stand vergeten de bedienden nog eens de schaal door te draaien.
Oh.
Ja, de werkvrouwen poetsen met een soort zuur over de gesloten en de open schaalstanden. Hè?
Mm-hmm.
Ja, en daar begint het mee.
Ja, maar de rest...
Ja, de rest, tabel, meneer. Nogal ingewikkeld voor leken. Het lijkt iets op een logaritmetafel.
Oh.
Ja, de twee tussencijfers geven een beperkt aantal mogelijkheden. De beweging is altijd heen en terug, meneer. Ja, wat een heleboel combinaties uitsluit, hè. En tweemaal hetzelfde cijfer, nou ja, dat kan helemaal niet.
Ja, maar je moet wel goed onthouden wat je allemaal gehad hebt.
Ja, nou, ik zei u toch, getalsgeheugen en een boel feeling, hè? Ervaring, voel je wel?
Ja, ja.
Ja, ja.
Misschien weet ik een bedrijfstak waarin aan jouw kunst behoefte bestaat.
Oh, nou, dan weet u meer dan ik.
Bij de geheime dienst, spionage... En contraspionage. Onder meer als instructeur. Daar hebben we betrouwbare mensen nodig die gelijk, wat je zegt, kunstenaar zijn.
Ja, We, zegt u? Hm. Ach, u bent dus niet zomaar in. En die kwijtschelden die je krijgt...
De veiligheidsdienst kan wel wat, zoals je ziet, vriend. Misschien kan ze ook wel iets doen aan jouw probleem.
Oh, dat zou wel mooi wezen.
Zo. We zijn er, Gim. Deze gang.
Oh.
Ah, magistratuur van de belastingen.
Oh, nooit mee te maken gehad.
Nee. Nou, naar de trappen op. Naar het dak, daar staan namelijk mijn wachtposten.
Oh, ja. U hebt toch, hoop ik, het sleuteltje, hè? Hm? Ja, dat was ik eens vergeten. Dan kon ik helemaal terug om het ding te gaan halen.
Oh. Ja, sleutel heb ik, zo af fabriek. Nee, we hebben in die 5 dagen een erge obstakel moeten opruimen. Namelijk vlak naast de deur waar de kluis is.
Ja.
Sliep een wachtofficier.
Ai. Ja. Hoe heb u die weggekregen?
Hoe? Ja. Die artiestenhart slaat een slag over als je het hoort. Luister, een van mijn werkvrouwen deponeerde een vlooienplaag in het vertrek.
Met zoiets zou we misschien de hele kritische blitz kunnen tegenhouden.
Ja,
een paar helikopters met kisten vol. En maar strooien.
Ja. Stil, stil, stil. Zo, dakraam. En dan naar buiten. Gim, voorzichtig, voorzichtig. In die kiezel. Nou, deze hoek om.
Ja. Het is hier wel aarde donker.
Ja, geen maan, dat is te beter. Hey, pas op, val daar niet over.
Nee, ik zie ze wel. Planken, schuin naar boven.
Ja, die hebben we ingelegd over het prikkeldraad dat ons dak afscheidt van de ambassade. Zo. En hou er tegenop.
Wachtwoord.
Operatie safe. Overigens, is het safe?
We staan hier al een uur of twee, chef.
Hm.
Niks gemerkt.
Luik?
Niet verrendeld.
Ja, en wist u dat hun benedendeur met 4 sloten is verzekerd?
5 per niets, 5. De wachtposten, beneden.
In het gebouw?
Hm.
Het is nu 0:15. Ik kan er dadelijk weer een langskomen. Als het tijdschema nog klopt.
Ik zal het controleren.
Nee, niet luik openmaken, bijna niet.
Als ik dat doe, hoort niemand het, chef.
Geloof ik zo. Maar de koude lucht zakt naar beneden. Die waken zou de tocht voelen en merken dat het luik open stond. Leg je oor erop. Hoor je het even goed?
Ja, ik ben al bezig. Stil. Stil. Ik hoor er een.
Ik luisterde mee. De waker kwam pal tot onder het luik. Hield stil. Hij had zijn kaart in de controleklok gestoken.
Het eind van zijn ronde. Dan moet hij weer weg.
Ja, hij controleert het gebouw en de klok controleert hem.
Ja, en op de duur doet hij alleen zo rond om een kaart in een prikklok te kunnen steken. Scritius, automaten.
Ja. Klop je tijd hebben?
Haast op de seconde.
Mooi.
25 minuten voor hij weer terug.
Nee, ik zeg automaten, klaar.
Zo, en nu gaan wij op onze seconde letten. Het luik, mannen, voorzichtig eraf.
Gim, heb je je schoenen uit?
Ja, bedacht u.
Mooi. En nou allemaal luisteren. Ik ga samen met Gim. Als we er door zijn, luik dicht.
Ja.
Als we terugkomen, kloppen we 3 keer, zachtjes. Dus één van jullie houdt zijn oor constant op het luik.
Dan mag het ook een ander oor zijn.
Stil. Gim en ik daalden af langs een trapje. Voorzichtig werd het luik boven ons weer gesloten. Wij waren in de ambassade.
Ken u de weg?
Ja.
Een groot gebouw.
Hier, deze kant op.
Oh ja. Het licht hier in de gangen, het is een nadeel.
Ja. Nou daarheen, die zijn gang hier.
Oh ja, ja. Deze deur.
Pas op. Ik doe hem open, hij piept wat, dus vlug.
Ja, vlug geeft ze het mistige kraak.
Hm. Ja.
Oh, mooi. Nou, dat hoef ik u in elk geval niet meer te leren, hè?
Wij waren in een klein vertrek. Voor ons was de kluis. Ik gaf Gien de benaderingscijfers. We hebben een goed kwartier, Gien. Als we niet halen, gaan we terug.
Ja.
En proberen het na de volgende ronde van de nieuwe wacht, oké?
Okay? Ja. Ja. Ja, je moet me niet afleiden. Ja, ja.
Ja. Gien werkte geconcentreerd. Tastte met zijn gevoelige vingers de schalen af en draaide. Heen, terug, heen, opnieuw, sleutel. Iets verder, heen, terug, sleutel. Intussen bracht ik mij het hoofd over mijn onopgelost probleem. Wat ik in de kluis zou vinden, wist ik. Eén van de twee mogelijke aanvalsplannen. Of via het centrale dal, het moeilijkste. Of via de zeezijde langs de landengte van Tatosh. Een langere route, maar gemakkelijker. Aanwijzingen welk plan de kritische generale staf niet zou volgen, lagen hier voor mij gereed. Maar hoe kon ik dat bewijzen? Daarvoor moest ik Trepunets kunnen aantonen dat Skripol ze ons had laten steren. Aantonen, ja. Maar hoe?
Dit moet het dan zijn, meneer Sherin. Nog een keer sleuteltje omdraaien.
Ben je er nog wel zeker van, Gien?
Alsjeblieft. Open. In 10 minuten.
Mooi. Mijn fotoapparaat was niet groter dan een lucifersdoosje. Snel en systematisch kopieerden we alles wat er in de safe zat. Gien reikte mij de stukken aan en legde ze daarna weer op dezelfde plaats terug. Daaronder ook het document waar het om ging. Kennelijk richtlijnen ter coördinatie van sabotageploegen in de rug van onze verdediging. Eén blik was genoeg. De hoofdaanval heette te komen via het centrale dal. Maar ik wist van de dode Boratis dat de Matorfabrieken, de grootste van Skria, tanks van niet meer dan 40 ton produceerden, waarmee de Skridiërs nooit door onze fortificaties konden breken. Maar met deze gegevens wilden ze ons suggereren van wel. Alleen, hoe moest ik dit misleidende document al zodanig aan de kaak stellen? Ik dacht erover na toen...
Dit was het laatste papier, meneer. Meer is er niet. Heb u nou wat u zocht?
Ja, ja. Ja, dat heb ik, ja.
Oh, mooi. Dan poppetje gezien, kastje dicht en wij wegwezen.
Wij waren nog net op tijd op het dak en gingen de weg terug die we gekomen waren. We stonden in de Magisterallee. Ik had nog geen oplossing voor mijn probleem gevonden. En toch spookte er mij iets door het hoofd.
Wel, meneer Sherin, dat is dan dat, hè?
Ja. Uw werk, Gien, van deze nacht was vakwerk.
Ja.
Luister, als u de kracht kunt vinden een paar weken geen, particulier initiatief te nemen en uit de moeilijkheid blijft, dan kan ik u intussen als instructeur invoeren in onze dienst.
Oh.
Wat dacht u ervan in die tussentijd alvast een leergang te gaan samenstellen, hè?
Ja, dat zou ik mooi kunnen doen. En behalve oversloten weet ik nog wel meer dingen, hoor. Mm-hmm.
U hebt trouwens ook een uitnemende opmerkingsgave.
Ja, kwestie van aanvoelen misschien, hè. Neem nou bijvoorbeeld de karwei van de straks, hè.
Hoezo?
Ja, ergens zit er iets scheef, hè. Ja, ik kan het moeilijk redeneren, maar... Ik voel het. Voel je wel?
Scheef, zeg je?
Ja.
Wat voel jij als scheef?
Nou, die kluis, die was zo groot, hè? Waarom zo groot?
Een licht ging mee op. Ik had het zelf ook aangevoeld. Maar niet de scheef was te groot. De inhoud was te gering.
Was de verdere inhoud, meneer Sherin, de moeite eigenlijk waard?
Gim, dat is het, En zonder uitzondering waren het zaken die we al wisten. Oude dingen of onbelangrijke.
Ja, maar dan... het is onzinnig natuurlijk, maar... dan moeten ze op ons hebben gerekend.
Juist.
Oh, dus dan is alles nog voor niks geweest?
Onder al die rommel was één belangrijk document, Giem.
Ja, ja. Kijk, meneer Schering, ik bel wel niet van uw stiel, maar begin toch iets te begrijpen. Ze hebben ons dit ding laten stelen. En dat betekent...
Een pak was van mijn hart gevallen. Hier had ik het bewijs dat ik nodig had. Het eerste wat ik deed bij terugkeren op de dienst was... Sharon.
Man, ik sliep net. Is het er een order gekomen daar?
Ja, maar anders dan je denkt. Heel anders.
Je hebt toch wat je zocht?
Jazeker. De negatieven zijn onderweg naar het hoofdkwartier. Maar zeg vooral één ding aan Preponets. En hiervan hangt alles af. Het bijkomstige materiaal was gering. Oud nieuws. En... afweermatig volslagen onbelangrijk. Zo onbelangrijk...
Betekent dat soms dat...
Dat ze ons hebben laten inbreken, Berlamon. Zegt het vooral tegen Triponets. Het materiaal suggereert ons een aanvalsplan via het centrale dal. Dus in werkelijkheid...
Komen ze via de landengte van Tatos? Het meest waarschijnlijk trouwens.
Vertel er vooral bij dat ik van Boratis al wist... dat de Matorfabrieken geen zwaardere dan 40 ton tanks leveren. Dat bericht moet juist zijn. Anders had die zieke man zich nooit met de opbrengst hier in Pentanië kunnen vestigen. En dat wilde hij namelijk.
Met elkaar is het duidelijk. Ze komen met snelle lichte divisies over Tatos. Hebben ze nog steun van hun scheepsartillerie bij de doorbraak?
Breng het over, Berlamon.
Reken maar. Ik snor Treponens op. Ja, vannacht nog. Leef lang.
Ik had Skripal een beslissende slag toegebracht en dacht erover na, onderweg naar mijn villa Tajitis. Ik had een radioafweer via het ministerie van Communicaties gegrondvest. De persafweer was met haar onderzoek begonnen, het journalistengeheim opgeheven. Ik had een memorandum van 40 pagina's ingediend... over opleidingsmethodieken voor de nieuwe scholen van Fani Sotar. Er bleef nog zoveel te doen. En alles moest snel. Heel snel. Want elke actie die ik tegen Skripal ondernam... verhaastte mijn ondergang. Elk ogenblik kon Skripal toeslaan. Dus iedere dag, ieder uur... was winst. Ik kwam om 2:00 s'nachts in de oprijlaan. Stopte voor de villa... stak de sleutel in het slot. En ik herinnerde mij die donkere vooravond nog maar zo kort geleden... waarop ik voor de eerste maal binnentrad. En merkwaardigerwijs herhaalde zich de situatie van die eerste avond.
Uw hoed, jas, dank u. Overigens, meneer, als ik mag opmerken... bezoek dat ongezien wenst te blijven wacht op u. Reeds geruime tijd.
Oh, zo laat nog? Wel, Martsim, hoe is dat bezoek ditmaal ongezien naar mijn leeskamer geklommen?
Ditmaal niet geklommen, doch afgedaald, meneer. Naar de beneden vertrekken. Mm-hmm. Als ik u voor mag gaan.
Beneden was ik maar zelden geweest. Daar waren de keuken en de personeelsvertrekken... waarvan verscheidene ongebruik moesten staan.
Hierin, meneer Sheridan.
Hey. Dus hier is je apparatuur... waardoor je met je connecties keuvelt?
Ja, daar voor u, meneer.
Met bezoek?
Bezoekers, meneer. Het zijn er twee... Ze zitten beide rustig op een stoel, elk in een kamerhoek. Achter u.
Hé, vreemd bezoek, Martsim. Met pistolen. Slordig, hè? Wat wensen de heer?
U te beschermen, meneer Schuren, tegen de gevolgen van een fout die u, hoewel onwetend, hebt gemaakt.
Ach, zijn je twee zitbeelden daar doofstom, Martien? Of mag jij het alleen uitleggen?
Ik alleen, meneer. U hebt vannacht een document verkregen uit onze ambassade.
Dat was niet de bedoeling?
Integendeel. En u zond de negatieve naar de Pentaanse staf. Maar u belde hun verbindingsofficier Berlamon uit zijn bed.
Ach, nu komen we aan mijn fout.
Ja. U vertelde majoor Berlamon dat de plannen niet onze werkelijke waren. Uw fout is dat u, voor u officier Berlamon inlichtte, niet ver genoeg had doorgedacht. Let wel over de verdere inhoud van die kluis. Over de vraag of hij u wellicht opzettelijk in staat stelde dit document als vals te presenteren.
Je bedoelt die oudbakken inhoud van de kluis? Die was niet toevallig.
Inderdaad, meneer. Ziet u, wij wisten namelijk dat u ons zou verraden. Dus deden wij het omgekeerde van hetgeen u verwachtte. Wij speelden u ons ware plan in handen.
Dus dat was het.
En u hebt, zoals voorzien, ons originele plan als misleidend aan uw staf gepresenteerd.
Maar een aanval via centrale dal? Nonsens, Mortzim, daar trap ik niet in. De maatstoffabrieken die
leveren inderdaad geen grotere tanks dan 40 ton. Maar sinds enige jaren hebben wij in Skria ook ondergrondse fabrieken. Met productie tot 100 ton.
Ook dat nog. Wat moest ik beginnen?
U zou bijvoorbeeld kunnen beginnen, meneer, mij uw gehoorapparaat terug te geven. Het heeft zijn dienst gedaan. Wist u dat het sinds een paar dagen van een kernbatterij is voorzien en over genoeg energie beschikt om...
Dus toch?
Die president Moklas waarschuwde u nog.
Dus dat was de oorzaak. Jullie hebben me dus een week lang afgeluisterd.
De ontvangst hier, meneer Schirin, was voortreffelijk.
Oeh, ik had me wel voor mijn hoofd kunnen slaan. Dat zeker. En juist dat bracht me plotseling op een idee. Immers, Mortzim had één ding vergeten. Ik was niet de slappe Schirin Amto, maar een door Skripal getrainde vechter. Ik moest hieruit om de staf te waarschuwen voor ik werd geliquideerd. Met mijn slagring kon ik niet zo gauw komen. Daarom haalde ik het gehoorapparaat aarzelend uit mijn zak en zei... Jullie plannetjes met mij beginnen me duidelijk te worden. Genoeg om te begrijpen dat ik er dit apparaat niet meer bij nodig heb.
Zo is het, meneer.
En voor Mortzim of iets bedacht was, gaf ik hem met het ding een klap dat hij ervan suizenbolde. Smeet hem met een bliksemsnelle beweging 4 meter de kamer door, achteruit op de knieën van de man in wiens schootsveld ik zat.
Hup, jij!
Maar op hetzelfde ogenblik dat de andere man schoot, viel ik lang uit op de grond en bleef liggen.
Nou, tja. Dat was maar net. Ik heb hem.
Ja.
Meskria, draag hem weg.
Ze kwamen uit hun hoeken naar mij toe, bogen zich over mij heen waarop ik gewacht had. Als een veer spande ik mij, tackelde de een met mijn voeten en de andere met mijn handen. Ik griste mijn slagring uit mijn zak en...
Pas op, chef! Vertreden, Mortzim! Zo, pak aan!
Een slagring is een van de gemeenste wapens in een handgevecht. Hij viel om als een blok. Ik graaide naar een op de grond gevallen pistool, kreeg het te pakken.
Handen omhoog, jullie! Mis, kameraad. Laat dat pistool vallen voor ik je zeer doe.
Dank je. Ik bewaar hem als aandenken aan je bezoek. Oh, wacht. Nog een feestganger. Ja, kom maar binnen. Hij kwam binnen. Maar zijn pistool was niet op mij gericht. Doch in de rug van iemand die hij voor zich uitduwde. De armen samengebonden.
Lili. Lili!
Lili. Ook zij wist te veel. Dus hadden ze haar hierheen gelokt. Ik stond schaakmat. We kregen onze mantels en kappen. Eén maakte Lillee's touwen los. Ik begreep... ze zouden ons niet liquideren. Vermoedelijk gingen we de weg van Zorak. Zorak die zogenaamd met zijn auto verongelukte. Martzim was inmiddels overeind gekomen.
U kunt dit vertrek verlaten. Ja, mevrouw.
Je oog ziet er wonderlijk uit, Martzim. Je hebt geweend.
Over uw lot, meneer. U had iets beters verdiend. Maar Skria gaat voor. Naar buiten met ze.
Naar buiten voor een kort nachtelijk ritje. Zoiets als Zorak?
Zoiets. Uw liquidatie zou ons ontrieven. Men zou in deze villa naar u komen zoeken. En althans iets van uw ongebruikelijke apparatuur vinden. En dan gaan twijfelen aan uw laatste, ons zeer welkome onthullingen.
Ditmaal maakte ze geen fout. Een stif lantaarn wierp haar flits door de donkere nacht op de beregende lak van de auto. De mijne.
Wilt u instappen?
Huh? Graag. Het is geen weer om te lopen.
Zoals u weet hebben uw portieren een dubbel slot dat bij geval kan dienen om de inzittenden inzittend te houden en tegelijk de veiligheidsramen te vergrendelen. Ook dat waarachter de bestuurder zit. Wanneer, juffrouw, leef lang.
Leef lang? Hoe kort nog? Wat gaan ze doen?
Zolang we rijden, loopt het nog los.
De enige van ons die nog vrij is, dat is Quintus.
Quintus? Nee, Lillee. Mijn oorzender was vervangen door een die steeds uitzond.
Skripal, je hebt dus alles gehoord wat je hebt gedaan en gezegd?
Ja. Ook mijn gesprek met Moklas. Skripal wist waar Quintus heen ging en waarvoor. Hij is rechtstreeks in de val gelopen daar in Melikor.
Dan weet ik het niet meer.
Wat ik weet is dat er alleen een chauffeur met ons is meegestuurd. Dat is opvallend.
Waarom?
Nou, combineer dit eens met de richting waarin we gaan.
De richting van Bernap?
Mm-hmm.
In de Vago?
Er is nog 4 uur rijden, Lillee. Nee, straks komen we aan de Ila. Een pontveer.
Misschien... op de pont?
Nee, op de pont, nee. Daarvoor is het al gebeurd.
Je meent dat we daar in het water worden gereden?
Ach nee, niet met een grote plons, nee. Onze chauffeur mag niet meer verdrinken, Lillee. Eerst moet hij zich in veiligheid kunnen brengen en later, als wij er niet meer van kunnen profiteren, de buitenontgrendeling van onze portieren losstellen. En dan pas misbaar maken.
Ja, maar... hoe moet dat dan?
Heel eenvoudig, Lillee. De Ila is namelijk sterk gezwollen. Luister, er zijn 3 verschillende afritten in de stenen kade, waarvan er 1 helemaal onder water moet staan en de 2 half. Zie je, in het duister vergist de chauffeur zich en neemt simpel de verkeerde afrit. Zo rijden we dan zachtjes het water in, zonder ondersteboven te vallen. Ja. De chauffeur kan alles op zijn slofjes afdoen.
Hadden we maar iets om die dikke veiligheidsramen kapot te krijgen.
Ja, daarvoor wordt het wel zo'n beetje tijd, ja.
We zijn al vlakbij.
Eens kijken. Marie Perl met struiken. Ja, hier zouden we iets moeten proberen.
Je bent alles kwijt. Ze hebben je helemaal gefouilleerd, alles afgenomen.
Behalve een paar kleinigheden in mijn overjas, ja. En mijn lakschoenen.
Ach, die zacht leren schoenen. Je zou er niet eens meer kunnen hardlopen.
Ik zou er mee kunnen schoppen, Lillee. Zelfs door een muur, als ik daar zin in had.
Huh?
Luister. Want onder dat zachte leer zitten neuzen van panzerstaal.
Oh, schoppen die ruit kapot.
Ja. kan het wel een beetje opzij. Als ik wat horizontaal kom, dan heb ik meer ruimte om uit te halen.
Ja, ja.
Nou, als die bestuurder maar niet tegen een boom dondert.
Oh, kijk!
Pas op je hoofd!
Ja. Oh.
Wat? Mijn kop, heb je je bezeerd?
Ik sloeg pal tegen die rand.
Hij rende van schrik over Rendelee, kom! Hij springt uit de wagen.
Hij gaat... Nee, nee, wacht, wacht!
Hij maakt portier los. Let op. De chauffeur stond voor ons. Zijn stiflantaarn scheen ons in de ogen. Hemzelf zagen we niet. Maar des te beter het koude glimlicht van een pistool dat hij op ons hield gericht. En ik kon zo vanuit de wagen niets doen. Zelfs niet op onze korte afstand, minder dan een meter. De man bewoog niet. Hij stond doodstil. Lilé's hand schoof zich in de mijne. Ze drukte haar gezicht tegen mijn mantel. Het was alsof ze afscheid wou nemen.
Wel, vriend. Heb je dus toch afgezien van ons ongeluk? Ongeacht de gevolgen voor Skripal. Van zo'n slordige liquidatie, hè?
En toen sprak de man, sarcastisch en snijdend, de volgende verbijsterende woorden.
Integendeel, ik besef dat juist bijzonder goed, meneer Shirin.
Quintus!